BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Een hele onconventionele brief van een officier van justitie.
Ja, zijn verhaal raakte me. Het was anders dan alle verhalen van soortgelijke zaken die ik tot dat moment had gehoord. En ik dacht, nou, misschien wil hij het wel.
En?
Ja, ik kreeg een mailtje van hem. We hebben koffie gedronken. Echt ook wel 2 uur of zo, politiebureau. Ja, ik had ook nog niet eerder zo even verstuurd eigenlijk.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, jij hebt volgens mij wel eens jonge drugsdealers bijgestaan, volgens mij.
Ja, zeker in het verleden, heel regelmatig.
En je bent ook vader. Heb je in dat soort zaken waarbij je zeg maar jonge drugsdealers bijstaat, heb je dan een soort opvoedfunctie? Want dat zijn vaak jonge jongens.
Nee, kijk, zo werkt het in principe niet. Hè. Een advocaat heeft natuurlijk geen opvoedfunctie. Dat is ook lastig in je relatie met een cliënt. Kijk, het kan wel zo zijn, en dat kun je bij jonge jongens hebben, maar dat kun je ook wel bij oudere mensen hebben, dat je merkt in de gesprekken die je met iemand hebt, dat iemand het zat is. Hè, dat iemand eruit wil, dat iemand eigenlijk helemaal niet meer in dat circuit wil zitten. En dan kan ik hem daarin wel in meegaan in de zin van oké, maar als je dat wil, dan moeten we deze stappen ondernemen. Bijvoorbeeld openheid van zaken geven bij de politie, meewerken met de reclassering en andere hulpinstellingen. Dus dan vertaal ik het naar hoe we dat kunnen doen. Maar ik ga niet zelf actief daarin te werken. Dat is vanuit mijn positie is dat lastig.
De zaak van vandaag die gaat om drugshandel. Een straatdealer van 20 jaar oud uit Utrecht-Zuid wordt opgepakt tijdens een grote opsporingsactie. Het is een heterdaadje. Hij stond net iets te verkopen uit de voorraad cocaïne en heroïne die hij op dat moment bij zich had. Tijdens de verhoren zegt hij niks, maar in de rechtszaal verandert zijn opstelling. Hij bekent, betuigt spijt en zegt dat hij ermee wil stoppen. Voor de gast van vandaag is dit de aanleiding om verder te praten met deze jongen, in de hoop meer te leren over hoe jongvolwassenen de wereld van de cocaïnecriminaliteit inrollen. Bij ons aangeschoven vandaag is de Utrechtse officier van justitie Bart Nitrouw. Welkom.
Dankjewel.
Jij hebt een radioopleiding gevolgd, want je bent natuurlijk officier van justitie. Daarvoor ben je advocaat geweest bij Spong, even tactisch rechercheur bij de politie en nu officier van justitie. Dus je hebt eigenlijk alle kanten van het strafproces van dichtbij meegemaakt. Is dat eigenlijk een standaard opleiding die je dan doorloopt?
Ja, vroeger was dat wel. Dat is wegbezuinigd eigenlijk gewoon. Dat is doodzonde natuurlijk.
Ja.
Het grote voordeel van de rijopleiding was dat je gewoon begon als griffier op de rechtbank en dan deed je eigenlijk daarna een soort van plaatsvervangend rechter was je. Dan officier opeens werd je in de diepe krochten van het OM gegooid.
Ja. Ja, en dan kom je nooit meer uit dan.
Nee. In mijn geval kwam ik er nooit meer uit. Nee. Ik wilde eigenlijk kantonrechter worden eerst.
Maar je had toen ook nog, want dat is wel een dingetje, die rijopleiding, dat je inderdaad verplicht een stage had bij een advocaatkantoor, toch?
Ja.
2 jaar lang.
Ja, ik kreeg iets korting, omdat ik al wel wat werkervaring had. Ik wilde heel graag bij de politie.
Ja.
Het liefst in het blauw, maar dat kon niet. Het lijkt me gewoon heerlijk.
Ja. Waarom kon dat niet?
Mensen aanhouden.
Ja, dat was gewoon te ingewikkeld. Als je in het blauw zit, dan moet je ook vuurwapendragend zijn. Dan moet je daar die opleiding voor doen. Vinden ze allemaal een beetje spannend. Dus dat lukte niet. Dus ik werd rechercheur. Boa was ik toen. Daar plaagden ze mij mee. Boa Bart was ik.
Oh ja, joh.
Boa.
Omdat ze kenden mij natuurlijk al als officier. Toen was ik opeens, bij hun was ik de boa.
Oh ja, joh. Maar je draait dan wel gewoon volledig mee met zo'n onderzoek.
Maar ja, maar bij een boa denken mensen nu natuurlijk vaak aan de handhaars. Maar een boa was gewoon een bijzondere opsporingsambtenaar.
Ja. Ja.
In jouw geval, wat deed je dan in dat geval?
Ik deed eigenlijk gewoon alles.
Ja.
Maar ik was niet vuurwapendragend. Maar ik, in principe deed ik gewoon alles. Dus verdachten horen, getuigen horen, zoeken.
Wat vond je het leukste aan het politiewerk? Weet je dat nog?
Ja, op een gegeven moment hadden we een zoeking. Toen wisten we dat er geschoten was vanuit een woning.
Ja.
Dat is lang geleden, dus kan ik wel vertellen. We wisten zeker dat er geschoten was vanuit de woning en dat de schutter en het vuurwapen nog in de woning was. En ik was gewoon, ja, ik was toen dus, hè, ik was een beetje gewend om dan officier te zijn en dat een beetje te coördineren. Maar nu moest ik zei, nou, waar mag ik zoeken? En toen kreeg ik de kamer, een soort van kleedkamer. En het was een van de vrouw des huizes. En die had bijzondere kleding. Laat ik het daar maar bij houden.
Maar wacht even voor de luisteraar, ook voor mij eigenlijk. Want ik denk, jullie gaan ergens een zoeking doen in een huis. En weten jullie hoeveel kamers dat huis heeft? En dan krijg je van tevoren toebedeeld van jij gaat naar die kamer.
Ja, je hebt een pandcoördinator. Ja. Hè, dus je hebt gewoon meestal is dat ook degene die achter de laptop zit om beslag zeg maar in te voeren. Dus die overziet het geheel. En die zei, nou pak jij die kamer maar. Dus ik ging die kamer doorzoeken.
Ja.
En dan vond ik niks.
Nee.
En op een gegeven moment, en dat is vaak zo bij zoekingen. Iedereen heeft er zin in.
Oh ja, joh.
Ja dat merken wij ook wel.
Ja, zeg maar het eerste kwartier.
Ja.
Half uur ook nog wel. Maar als daarna zeg maar het nog niet gevonden is, dan zie je gewoon, zie je de energie, zie je dalen.
Maar niet bij jou.
Maar niet bij mij natuurlijk. Nee. Dus op een gegeven moment, we hadden het vuurwapen niet gevonden. We waren al een uur aan het zoeken. En ik dacht, ja, dat kan toch niet? En toen ging ik kijken, toen zag ik een krukje op een gekke plek staan. Toen dacht ik, hé, die staat in de weg gewoon. Dat is niet waar je een krukje neerzet, normaal gesproken, als die niks staat te doen. Dus ik ging kijken, wat is nou iets met dat krukje? En toen zag ik, het was een huis met een plat dak. In de badkamer, stond dicht bij de badkamer. Er zat zo'n luchtraampje zat daar.
Ja.
Ja, toen wist ik het eigenlijk al. Dus ik zette het krukje er neer. Ik ben een klein mannetje natuurlijk. Dus ik moest met mijn telefoon zo op de camera stand, ging ik zo even zo boven mijn hoofd. En daar lag inderdaad het vuurwapen. Dus de FO die ging, die hebben dan zo'n ladder. Oh, forensische opsporing.
Ja.
Ja. Dus de regisseur van de forensische opsporing die zeg maar sporen veilig stelt. Dat soort dingen. Die ging het dak op met een ladder.
Ja.
Ja, en ik heb dan, ik heb niet echt ADHD, maar wel soms. Dus ik ging daar achteraan en ik stond er boven dat vuurwapen zo van, ik heb hem gevonden.
Springen.
En toen zei die man, wil je nou dat jouw sporen er ook op komen? Of,
Oh ja, het is je bent natuurlijk trots dat je dat. Ik kan me dat wel voorstellen dat je dan denkt, ja, jongens, ik heb dat wapen gevonden. Hallo. Ja,
maar heb je dan nooit gedacht toen je zeg maar, die tijd bij de politie werkte van, ik wil hier blijven. Dit is mijn roeping.
Nou,
als je eerlijk Bart, je kan hier eerlijk ook zijn. Hè? Je kunt hier alles zeggen.
Nou, ik sluit zeker niet uit. Ik sluit zeker niet uit dat ik ooit nog wel naar de. Ik hou echt van de politieorganisatie.
Ja.
Het zijn allemaal uitdagingen en allemaal, maar het is een vreselijk interessante organisatie met allemaal verschillende afdelingen en expertises. Maar het is, ja, in zekere zin, het is natuurlijk een soort van speeltuin wat daar allemaal gebeurt.
Maar het werk ook zelf.
Kijk, de toffe verhalen die blijven plakken.
Ja.
Maar het was natuurlijk ook gewoon soms gewoon vreselijk saai.
Ja.
Op een gegeven moment hadden wij zat ik in een onderzoek en dan moest ik de tap uitluisteren. Nou ja, dat weet je ook als advocaat.
Drama.
Dat is vreselijk.
Ja.
Dat zit je urenlang.
Moet je toch uitdikken in de procesverbaal.
Ja.
Och ja, met die mensen heb ik altijd heel veel.
Hangt zo'n lijstje met van die afkortingen. NTV, niet te verstaan.
Oh,
en, ja, nee, ik heb vroeger videobeelden moeten spotten. En dat is ongeveer hetzelfde.
Dat moet je ook uitwerken.
Ja, dan moet je opschrijven wat je ziet en wat iemand zegt.
Och,
en dat is enorm een hondenklus. Is
ik snap dus niet bijvoorbeeld dat het NFI in staat is om allemaal PGP-berichten te kraken. En weet ik wat allemaal, weet je. Dat is niet kennelijk een techniek is om die tabs gewoon automatisch uit te werken. Maar goed, ga verder.
Ja, nee, dus dat is het is natuurlijk ontzettend belangrijk. En ook iets, hè, TAP is nog steeds, ik verbaas me er wel eens over, maar is nog steeds iets waar je wel,
zeker,
wel bewijs uit had. En het zit hem vaak in de details.
Ja.
Dus je moet dat wel, ik ben niet uit het juiste huid gesneden. Omdat,
nee, je bent ongeduldig.
Ja, denk
ik zou er ook ongeduldig voor zijn.
Ja, maar ik denk wel, ik snap wel wat Bart zegt, dat werken in een politieorganisatie, helemaal als je ook grote opsporingsonderzoeken mag doen. Dat is gewoon wel mooi en ook wel echt belangrijk werk. Ik bedoel, dat is.
Nou ja, maar je proeft. Ik proefde meteen, want ik ken Bart eigenlijk helemaal niet. Ja, alleen van naam. Je proeft meteen een soort enthousiasme voor het handwerk, hè? Voor waar het begint eigenlijk.
Ja. Ik zoek altijd mee, ook nu nog. Zoek mag niet.
Mag het niet?
Nee, je krijgt zo'n zoekcursus.
Ja.
Als je een opleiding bent, dan krijg je de zoekcursus.
Maar jij geeft het echt een bevel, dus jij mag toch alles.
Ja, maar het is niet de bedoeling.
Nee, oké.
Maar ik heb, bij die zoekcursus werd ik al uit de kruipruimte getrokken. Nee, daar hoeft het niet, Bart.
Maar even wel iets serieus. Hè? Want nu is die opleiding hè, voor rechter en officier is anders. Je zegt dat het is wegbezuinigd. Waar komt het dan precies op neer? Dat al die, ja, die buitenstages eigenlijk, die vinden niet meer plaats. Hè?
Nee, ja, nog wel een beetje. Maar de gedachte was dat met, ja, met staatsfinanciering je ook buitenervaring op ging doen. En de gedachte was... Ja, dat moet je gewoon regelen voordat je rechter of officier wil worden.
Ja.
En ja, dat snap ik ergens wel. Alleen...
Maar ja, zie nu de problemen.
Het schijnt dat we een tekort hebben. Ja.
Ja. Ja, het is van, nou kijk, vroeger kon je gewoon meteen op zich beginnen met de rijopleiding. Ja. Als je uit je studie kwam, moest je iets van werkervaring
hebben? Ja, je had zeg maar mensen die echt hele bijzondere dingen hadden gedaan tijdens hun studie. Die gingen wel vanuit de collegebank naar RAJO in. De meeste mensen hadden wel al, die waren een paar jaar advocaat.
Maar goed, dan kon je die opleiding in en dan ging je dus... Hè, maar je liep allerlei stages bij de rechtbanken, bij de politie, bij de advocatuur. Dat was voor ons ook heel nuttig als je 2 jaar zo iemand in huis had.
Ja,
want, want ze zijn heel goed, hè. Ze zijn natuurlijk hele goede juristen. Nee, maar laten we wel zeggen, je komt niet zomaar op die opleiding. Maar een aantal jaar geleden hebben ze dat dus afgeschaft vanwege bezuinigingen. Waardoor ten eerste het nu is dat je veel meer werkervaring zelf al moet hebben. Iets van 7 jaar of zo. Voordat je überhaupt aan die opleiding kan beginnen. En binnen die opleiding is niet meer zo sprake van buitenstages. Ja. Ja, dat is enerzijds leidt het ertoe volgens mij dat er veel minder mensen die opleiding gaan doen. Althans niet genoeg. Hè, want dus, bedoel, je moet eerst die ervaring hebben. En je merkt het ook. Hè, want mensen, ik ken heel best wel wat mensen die net zijn afgestudeerd. Die willen graag meteen ergens aan beginnen. Ja. En als je die 7 jaar laat fladderen, ja, dan heb je zoveel kans dat ze ergens anders naartoe gaan en niet naar die opleiding toe gaan. Dus ik vind het gewoon echt een domme keuze wat dat betreft.
Ja, ze zijn wel iets aan het terugdoen. Dus soms wordt er nu wel weer buiten stage geboden aan officierenopleiding. Maar je hebt nu dus ook echt apart. Je hebt rechters een opleiding en officierenopleiding. En vroeger was het gewoon 1 groep. Ik zat in een lichting van 30 man. Volgens mij zijn daar 1 stuk of 10 officier van geworden, zoiets.
Ja. Maar dat vind ik dus ook problematisch. Want ook inhoudelijk, ook weer hierin. Hè, je leert niet meer al die werkvelden hè, allemaal goed kennen. Nee. En ook de advocatuur bijvoorbeeld, dus de kant van de verdachte.
Ja.
En je wordt al meteen gekozen, officier en rechter. Het wordt allemaal zo naar binnen gericht. Of niet, Bart? Wat vind je daarvan?
Ik vind het een verarming.
Ja. Ja.
Wij vragen onze gasten altijd om een zaak te kiezen. Waarom heb jij deze zaak gekozen?
Omdat het is een, je zou kunnen zeggen, hele kleine zaak. Maar ik vind het een hele bijzondere zaak. Het is een beetje zo'n snijvlak van het kleine en het grote. Het zit middenin waar ik nu 1 jaar of 4 mee bezig ben. Namelijk het vraagstuk, jonge aanwas in de cocaïnehandel. Ja, wat moeten we ermee?
Ja. Hoe kwam deze zaak bij jou? Hoe ging dat?
Ik had een onderzoek gedraaid samen met het politieteam op drugsdealers. We hadden een bepaalde methodiek waarop we, zeg maar... Hè, dus het was wel een gepland onderzoek waarbij we bepaalde drugsdealers in beeld kregen. Nou, dan ga je toewerken naar wat we een klapdag noemen.
Ja, dan ga ik toch even bellen. Klapdag, ja. dat is wel een mooie lingo eigenlijk. Dat is echt politiejargon.
Ja, ja, de klapdag, dat is... je doet heel lang onderzoek en op een gegeven moment heb je bedacht... op die en die dag... gaan we klappen. Dus dan gaan we iedereen aanhouden. Gaan we huiszoekingen doen. Dingen
dus meestal op dinsdag.
Ja.
Ja, dat is handig voor de voorbereiding.
Ja. Dus daar was je mee bezig met dat onderzoek.
Ja. Ja. En zeg maar gaandeweg komen die jongens steeds meer in beeld. Maar voor mij zijn ze natuurlijk altijd heel, heel abstract. Ja, want dat is wel eigen aan... Ik geef leiding aan het opsporingsonderzoek. Maar ik zit niet... zelf te tappen en zelf op dat politiebureau de hele tijd. He, want je krijgt tijdens dat opsporingsonderzoek kregen ze gewoon dealers in beeld. En die ga je dan identificeren. Hè? Dus je gaat dan kijken van, hey, er wordt je bent aan het tappen. Er wordt een aflevering, wordt er afgesproken. Nou, dan ga je gewoon kijken, wie komt daar dan? Nou, dan kent de wijkagenten misschien wel. Of hij geeft informatie over zichzelf weg, over de tappen. Dus op een gegeven moment wordt zo iemand steeds meer geïdentificeerd. Voor mij nog niet zo. Ik krijg van tevoren wel naampjes door, want dan kan ik al een beetje kijken. Heeft hij strafblad? En wat voor iemand is dit? Maar bij een voorgeleiding, ik ben gewend om naar de voorgeleidingen te gaan. Dus als een verdachte is aangehouden, dan moet naar de rechtercommissaris voor de vraag, moet hij langer vastblijven of niet?
Ja.
Ik probeer daar altijd heen te gaan. Omdat dat, voor het eerst zie ik daar de persoon waar we onderzoek naar doen.
Ja, tot die tijd is hij eigenlijk gewoon, of zij... een iets in een dossier.
Vrouwen bijna niet.
Nee, oké. Okay. Ja,
maar mag ik even terug, Bart, als Wouter bij toestaat? Want dat doet hij wel, toch?
Ja, ja, zeker.
Want kijk, we hebben hier natuurlijk eerder officieren van justitie gehad. Die vertelden over een strafzaak, hè, die ze behandelden. Maar het waren wel vaak officieren, niet altijd overigens, hè, die de zaak eigenlijk in piket kregen.
Ja.
Hè, maar jij houdt je bezig, of je hield je toen bezig, misschien nog steeds wel als officier met het bestrijden van drugscriminaliteit in Utrecht.
Dan start je dus zelf in Nederland.
Ja, het zijn geplande onderzoeken.
Ja, dat zijn geplande onderzoeken. En wat ik me afvraag, ja, hoe start zo'n onderzoek? Of hoe is dit onderzoek gestart? He, want dit gaat om dealers die
dit
thuis...
Dit is echt een advocatenvraag. Nou ja, de startinformatie.
Nou, ja, dit is niet precies startinformatie. Maar wat maakt het op een gegeven moment dat je met de politie zit... jij en dat je zegt, nou, laten we deze jongen achterna gaan.
Ja. Kijk, hoe dat hier precies is gegaan, dat ga ik niet vertellen.
Nee, maar in zijn algemeenheid. Ja.
In zijn algemeenheid heb je... Dit is meteen wel een heel, heel interessante vraag.
Ja, maar daar ben ik voor, hè, Bart.
Omdat... Kijk, de politie weet veel. Ik vind altijd het zakboekje van de wijkagent vind ik heel interessant.
Nou, die zien alles op straat gebeuren.
Die zien het. En als je met een wijkagent gaat praten, dan weet hij heel veel te vertellen. Ja. Dus dat is zeg maar input 1. Input 2 is de analysekant van de politie, die uit informatie dingen gaan doen. In een ideale wereld kan de analist hetzelfde naar boven halen als de wijkagent. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus ja, maar hoe start je
hoezo
een onderzoek?
Dan? Want de wijkagent, kijk, ik kan je volgen. De wijkagent loopt in de buurt.
Ja.
Hè, die ziet de jongens rijden. Die ziet ze naar binnen gaan, naar buiten komen.
Die gaan met die.
Die zegt dat zijn dealers. Hè, maar zegt maar de analist. Hoe moet de analist dan hetzelfde constateren als de wijkagent?
Nou, als het goed is, schrijft de wijkagent dat ook op.
Ja, dat gaat naar de analist, bedoel je? Ja, op die manier.
Ja.
Dat werkt dus, ook echt zo. Dus de wijkagent, die zet het in het systeem.
Mutaties.
Ja, maar die worden ook door een analist meteen bekeken. Ik bedoel, ik heb altijd bij mutaties die poppen later dan een keer op als ze nodig zijn, zeg maar.
Ja, maar je kan er natuurlijk naar zoeken.
Ja.
En je kan aan een analist kan je vragen, wie is in deze specifieke wijk van Utrecht, of Lelystad, of ik werk in Midden-Nederland, wie is daar nou iemand die op dat snijvlak zit van, kijk, een straatdealer is interessant.
Ja.
Maar wat ook interessant is wie is de gast die boven die straatdealers zit?
Ja.
En er zijn verschillende manieren om daarachter te komen. En dat is helemaal niet altijd makkelijk. Ik vind het altijd, ik vertrouw heel erg op wat het blauw ziet op straat.
Ja.
Dat vind ik altijd. Maar ik kan natuurlijk niet een opsporingsonderzoek beginnen, omdat de wijkagent tegen mij zegt, ja Piet, daar moet je eens naar kijken.
Ja,
dat kan niet.
Zo werkt het niet.
Ik moet natuurlijk wel een redelijk vermoeden van schuld hebben.
Nou, maar hoe werkt dat dan zeg maar in de informatie? Dus je hebt wijkagenten in buurten die maken mutatie, geven informatie door. Maar hoe gaat het dan ver die politieorganisatie in? En hoe komt het dan bij jou terecht? En dat je zegt, hey, we gaan een onderzoek starten.
Nou, kijk, dat is ook wel een beetje eigen aan de rol zoals ik die nu 4 jaar ongeveer doe. En het programma Straatwaarde, zoals dat in Midden-Nederland heet. Hè. Ik zal het niet vreselijk ambtelijk ermee gaan vermoeien.
Nee, houdt simpel.
Maar er is een aantal jaar geleden is er gezegd, we kunnen grote boeven vangen. Dat moeten we doen, dat blijven we doen. Maar de vraag, als je kijkt naar het excessieve geweld gekoppeld aan cocaïne.
Ja, dus dan heb je het over de zaken Ridwan Taghi en dat soort zaken. Ja,
kleine jongens worden grote jongens.
Laten we wel zijn.
Ja. Maar kleine jongens worden grote jongens. We kunnen de grote jongens pakken. Maar we kunnen ook kijken, hey, hoe komt het nou? Waar ontstaan de kleine jongens die doorgaan groeien naar de grote jongens? En daar is het programma Straatwaarde uit voortgekomen. Die kent een, zoals wij dat noemen, repressieve tak. Nee, geen belletje. En een preventieve tak.
Ja, nou, ik ga ervan uit dat de luisteraar repressie en
preventie. Laat me voor de duidelijkheid wel, want het is wel van belang, denk ik, voor het verhaal van Bart. Ja. En de repressie is gewoon de reactie.
Zal ik dan
op
toch
het...
even bellen?
Ja, nou, toch okay. Even wel van belang. Want kijk, de repressie is natuurlijk de reactie die de overheid heeft op de strafbare feiten.
Ja.
He, dus in de vorm van gevangenisstraffen, maatregelen, wat dan ook. De preventie is, wat doe je als overheid
om te voorkomen
dat dit plaatsvindt?
Ja, en als je dan nog even iets verder dieper erop ingaan, dan heb je dus de generale preventie en de speciale preventie.
Ja.
En de generale preventie...
Ik ga niet nog een keer bellen. Nee.
Nee, de generale preventie is dat je zeg maar het strafrecht inzet om aan de maatschappij te laten zien, kijk, dit moet je dus niet doen, want dan heb je een probleem. En de speciale preventie, dat is dat je op het individu investeert om te voorkomen dat individu nog een keer weer de fout ingaat.
Ja.
Het opmerkelijk is natuurlijk dat het OM dat doet, want die zijn eigenlijk voor opsporing.
Ja.
Dat is natuurlijk echt
de vraag.
Je zou zeggen van ja joh, wat heeft de OM daarmee te maken? Het is OM die komt achter je aan als je de fout in gaat.
Ja, nee, dat is een terecht punt. En die vraag die popt zo ongeveer ook nog regelmatig op. Hè. Ja, zijn wij er nou van of zijn anderen daarvan?
Ja, maar dat komt natuurlijk ook een beetje door de rechtsstatelijke positie die het Openbaar Ministerie heeft. Hè? Ik bedoel, kijk, het Openbaar Ministerie, kijk, net zoals vorige week met de officier van justitie Annette Boenders die we hadden. Kijk, rechters en advocaten die zijn natuurlijk alleen maar bezig met die strafzaken, die vervolging eigenlijk, die berechting. Maar de officier is ook bezig met de opsporing. Maar daarnaast, het Openbaar Ministerie als instituut is natuurlijk gewoon in de driehoek van Utrecht ook verantwoordelijk voor de openbare orde. Dus daar komen al die dingen komen eigenlijk bij elkaar.
Ja, en het is dan natuurlijk wel zo dat als het gaat om repressie en preventie, die repressie die ligt heel automatisch zeg maar bij mij als officier, als vaste officier verbonden aan het straatwaarde. En voor de preventie was er dan via het RIEK, dat is zeg maar een soort van samenwerkingsverband, waarbij een aparte club en daar werken de mensen, criminologen, projectleiders, communicatiemensen die bezig zijn met de preventieve dingen. Maar ik heb daar ook aan meegedacht en ik heb ook les gegeven op basisscholen. Dus ik heb me wel echt gestort op dat snijvlak. Dus niet alleen maar boeven vangen, maar echt op dat snijvlak, omdat ik het zelf ook... Ik was er heel nieuwsgierig naar. Wat is dat nou voor wereld?
Je zegt, ik was er nieuwsgierig naar. Wat doe je dan voor, zeg maar, om die nieuwsgierigheid zeg maar, te bevredigen? Want het is natuurlijk een hele andere wereld waar jij waarschijnlijk vandaan komt.
Nou, het is heel anders.
Ja.
En ik, een van de kerntaken van mijn werk is oordelen. En het uiteindelijke oordeel is aan de rechter. Maar in mijn werk zitten ook allemaal kleine oordeeltjes. Ja. Is iemand wel of geen verdachte? Ga ik wel of niet Bob Middel inzetten? Ga ik hem tappen? Ga ik andere dingen doen? Dus je bent eigenlijk constant bezig met oordelen over een ander. En dat is een ongemakkelijk iets.
Vind je dat? Ja,
dat vind ik een ongemakkelijk iets. Omdat je oordeelt over de ander. En je heel vaak totaal niet weet wie die ander is. En een deel van dat ongemak wordt weggenomen doordat wij daar gewoon hele duidelijke regels over hebben in het wetboek van strafvordering.
Je mag geen drugs stelen, je mag geen auto stelen.
Ja, en hij heeft bevoegdheden om in te zetten.
En wil ik iemand gaan tappen, dan moet er in ieder geval wel sprake zijn van een strafbaar feit waar voorlopige hechtenis op staat.
De machtiging van de RC. Dus
precies.
Ja.
Ik ben natuurlijk in de afgelopen 4 jaar aan het werk geweest met een hele specifieke groep jongens die heel uit een heel ander nest komen dan ik.
En die heb je leren kennen, die jongens.
Ja, en het is ontzettend ongemakkelijk dat je heel vaak jongens tegenkomt van een hele andere culturele achtergrond. En ik ben gewoon hartstikke Hollandse witte gast die ergens in de Veluwe vandaan
komt. Ja, net zoals Wouter en ik eigenlijk.
Ja. En dan zie je gewoon dat eigenlijk dat het een heel groot gedeelte van de verdachten die je tegenkomt, die hebben hele andere roots. Bijvoorbeeld heel veel die hebben Marokkaanse roots.
Ja.
En dat vond ik ontzettend ongemakkelijk worden.
Ja. In deze zaak ook?
In deze zaak ook. En dat resulteerde erin dat ik heel erg benieuwd was naar zeg maar de ander.
Wie zijn dit nou? Die vraag.
Ja, wie zijn dit nou? Het is een soort van maatschappelijk relevante vraag. Het is ook een vraag die voortkomt uit veiligheidsvraagstukken. Hè? We moeten iets met die jonge aanwas. Maar ik ben zelf ook geïnteresseerd in hoe kan dat nou?
En in deze strafzaak, dus er komt een groep dealers in beeld en toen?
Nou ja, kijk, de meeste gasten die zeggen gewoon zwijgrecht.
Jullie hadden ze gepakt, de klapdag was geweest. Ja. En
een stuk of 10, 15 hadden we binnen.
En dan krijg je die in verhoorkamers. Nou, daar zit jij niet bij en dan zeggen ze allemaal zwijgrecht.
Maar waren het allemaal dealers of waren het ook zeg maar, de jongens die het aanstuurden?
Ja, die laatste ook, maar die zaak is nog niet onherroepelijk.
Dan gaan we het alleen maar over de dealers.
Ja, het is zo jammer dat die niet onherroepelijk is. Zo'n prachtige zaak staat daar nog boven.
Kom je volgend jaar terug.
Ja. Dus dan zitten die vermeende dealers, moet ik dan zeggen, in de verhoorstudio's. Ja. En jij krijgt die verhoren te zien. Nou, we hebben allemaal dat soort verhoren.
Heel snel maar klaar.
Zwijgrecht
op alles. Ook op de sociale vragen.
Op advies van mijn advocaat beroep ik me op mijn zwijgrecht.
Heel goed dat je die vraag stelt, Wouter.
Ik stel geen vraag, ik concludeer iets.
Nee, maar dat is dus niet waar. Want kijk, jullie realiseren je niet dat het niet eens nodig is. Die jongens die zwijgen gewoon. Ja. Dus dan hebben ze echt die Christian Vlokstra voor nodig om dat tegen te gaan. gaan zeggen.
Nee.
Ik kom daar. Ze zeggen, weet je wat het eerste wat ze zeggen? Ik zwijg sowieso. Zeg, oké, okay, nou, zal ik je verder nog uitleggen hoe de procedure verder werkt? Dat is hoe het gaat. Nee. Hebben ze mij iets voor nodig?
Oké, okay, goed. Oh. Die jongens die zwegen.
Ja,
Bart.
Dus zwijgrecht. Dus ik lees al die dossiertjes. Gingen allemaal, werden ze voorgeleid. En we hadden al die jongens, er waren speciale snelrechtzittingen voor georganiseerd. Zodat we die zaken snel af konden doen.
Ja, snelrecht. Even voor, zal ik even bellen. Ja. Snelrecht, Chris. Dat is voor kleinere vergrijpen, toch?
Ja, kleine vergrijpen waar het bewijs overzichtelijk is, de zaken rond zijn en snel kunnen voorkomen. Alleen, kijk, je hebt daar wel ook de instemming van de verdachte en zijn advocaat voor nodig. Want als die zeggen, ja, we willen 33 getuigen horen of wat dan ook.
Precies.
Ja, dan kun je geen snelrechtszitting houden.
Ja, maar deze jongens waren natuurlijk gepakt met handelshoeveelheden drugs, denk ik zo'n beetje.
Ja, en dan had je het over een pleegperiode van dealen. Want daar zit de strafmaat bij dealen, die hangt vooral daar aan. Ja. Ben je 1 maand aan het dealen, dan krijg je... Vroeger was het altijd 1 maand dealen, 1 maand zitten.
Dat is niet meer zo, hè?
Nee. Tegenwoordig is het wel, wordt het zwaarder bestraft, wel. Dus als je een halfjaartje dealt, dan ga je al wel richting de 8 tot 12 maanden gevangenis.
En je hadden die 12 dealers, hadden jullie zeg maar in beeld. Ja. U het bewijs ook van, die hebben een bepaalde periode, hebben die sowieso pakjes
rond.
Rondgebracht.
Dat was gewoon rond.
Ja, het was geen hou aan, zeg maar.
Nee, kijk, je houdt hem aan met de dealtelefoon en met drugs.
Ja, maar dat was er eentje, maar niet alle 12, neem ik aan.
Nee, maar meestal hebben ze hun eigen dealtelefoontje.
Ja, oké. Okay.
En dan is natuurlijk de vraag, de periode dat die deallijn actief is, was dat ook deze dealer die daarachter deelde?
Ja.
Nou ja, dan hoor je 2 afnemers of zo en die zeggen, oh ja, nee, die is mijn vaste dealer. Hoe lang koop je al bij hem? 1 jaar. Nou ja, en dan kan ik dus kiezen, ga ik het volle jaar ter laste leggen. Met dus het risico dat die nare advocaat en al die lui willen horen bij de rechter.
Nou, daar wil ik iets over zeggen zo meteen. Maar ga verder. Ja.
Of maak je het behapbaar?
Ja.
Zeg je, oké, er is sowieso bewijs voor 1,5 jaar. Laten we er snel vanaf zijn.
Ja, ja, het is wel grappig wat Bart zegt.
Ja, maar hier zie je natuurlijk ook even hoe advocaten ook de boel misschien wel. En dan ga ik iets zeggen wat jij niet zo leuk vindt. Oh. Een beetje gaan zitten. Frustreren natuurlijk.
Nou, niet frustreren. Want kijk, dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. Want kijk, het begint natuurlijk ergens. Want kijk, wat wij vaak zien in dit soort zaken, althans toen ik ze nog deed, is dat het begint vaak bij de gebruiker.
Ja.
Dus de politie, die gaat dan zeg maar mensen die pakjes halen. Die gaan ze, hè, zeggen ze... Ja,
pakjes cocaïne.
Ja, je wordt verdacht van, hè, van handel of in ieder geval aanwezig hebben harddrugs. En die moeten komen. En die mensen zijn helemaal doodnerveus. En die worden dan best wel hard ondervraagd door zo'n agent. En die krijgen foto's te zien van dealers. Heb je die gezien? Die mensen lopen helemaal leeg.
Ik hoor een beetje misprijs in je stem.
Nee, maar dat maakt wel vaak ook omdat het mensen zijn die ervan af willen dat wij als advocaten als ik een cliënt heb, zeg maar een dealer, die zegt, nee, ik ben nooit bij die kerel geweest. Dan zeg ik, oké, dan ga ik hem oproepen, want hij heeft je wel herkend aan de foto. Ja, dat is mijn werk, hè. Ik bedoel, het begint ergens. Ik kan alleen maar, kijk, dat vergeten mensen ook vaak, en jij ook, Wouter. Ik krijg die getuigen alleen maar op het moment dat de rechter of de rechtercommissaris meent dat ik voldoende reden heb om die getuigen te horen.
Hè. Ja, dus, maar... Cashkin, hè?
Dat was heel recent. Dat was vroeger, hè, Bart? Maar goed, ga verder.
We gaan niet Cashkin nog
Absoluut niet.
Goed. Dus jij had deze klant... Dit was eigenlijk gewoon panklaar rond.
Ja.
Dus, snelrecht.
Dus dan gaan ze dus binnen 14 dagen naar de voorgeleiding naar die snelrechtszitting. Ik deed die snelrechtszitting. En op die snelrechtszitting... Kijk, bij dealonderzoeken heb je altijd of het blijft zwijgrecht... of ze zeggen... Ja, ik had echt net 1 week die telefoon... En van wie had je hem dan? Ja, dat kan ik niet zeggen. Waarom kan je niet zeggen? Ja, dat kan ik niet zeggen. En hoe zit het dan met die en die? Die zegt, ja, dat kan ik ook allemaal niet zeggen.
Dus je praat alleen over mezelf.
Ja, maar dan...
Kijk, ja, maar Bart, is ook een leven aan die zaken.
Wat zeg je?
Er is ook een leven voor de jongens na die zaken.
Ja, tuurlijk. Ja. Nou, maar je hebt, zeg maar, je hebt zwijgrecht. Heel slecht verhaal afgestemd op het dossier. Dat is wat je bijna altijd hebt. En toen was er deze jongen. En die zei, ja, klopt. Doet al... Ik weet niet meer precies hoe lang, maar volgens mij zit hij 3-4 maanden. En hij verklaarde langer dan, zeg maar, die zou moeten om
dat
het
helemaal
uit het dossier.
Dus dat maakt hem nog betrouwbaar.
Dus dat maakt hem betrouwbaar. En hij zei, ik ben eigenlijk wel blij dat ik gepakt ben.
Oh ja, joh. Want, zei hij op zitting?
Ja, zei hij op zitting. Want het is allemaal zo makkelijk gegaan. En ik zit nou 2 weken binnen. Ik heb erover nagedacht, dit is helemaal niet wat ik wil met mijn leven.
Wauw, dat gebeurt niet vaak.
Nee, bijna nooit.
Was dat een jongen van de Marokkaanse achtergrond?
Ja. Dus en dat was gewoon een bijzonder verhaal. Omdat je zo'n verhaal bijna nooit hoort.
En hoe was hij erin gerold? Vertelde hij dat ook?
Nou, daar was natuurlijk te weinig tijd voor.
Ja, want zo'n zitting gaat echt razendsnel.
Ja, gaat razendsnel. Dus, maar het bleef bij mij plakken, dat verhaal. Omdat hij zo anders zich opstelde dan de anderen. Waardoor je ook het gesprek aan kon gaan. Hè? Want het grote nadeel van zwijgrecht is dat je kan niet met elkaar praten van mens tot mens. Want je kan het er niet... Hè, wat krijg je dan? Ja, dan worden de stukken voorgehouden. En daarna heb je registoren en pleidooi. En dat vind ik... Kijk, bij de hele grote boeven... Want ik doe natuurlijk ook gewoon de grote kookjongens. Ja, dat is prima. Dat je daar niet meer mee kan praten, oké. Maar bij dit soort relatief jonge jongens vind ik dat heel vaak frustrerend. En bij hem was dat dus anders. En dus ik heb gewacht totdat die zaak onherroepelijk was.
Waren zijn ouders in de zaal?
Nee.
Dat vind ik namelijk. Hè, ik zit ook wel regelmatig bij jonge verdachten die soms hele ernstige vergrijpen daarvan verdacht worden. En wat mij altijd treft is hoe vaker geen ouders in de zaal zitten. Ja, ja. Dat, ik vind dat altijd dat ik denk van... Oké, je bent, deze jongen was 20, geloof ik. Je bent jong en je hebt een heel groot probleem in je leven, weet je wel? Ja. En ik heb zelf kinderen en ik zou dan altijd, hoe erg het ook is, zou je toch...
Je zit daar.
Ja. Ja. En dat is niet vaak zo. Jij ziet dat ook.
Ja, maar jij hebt zelf een keer gezegd, ik weet niet of het in napleit van je proforma was. Dat jij een ervaring had in de Amsterdamse rechtbank. He, dat die rechter, die voorzitter zei, waar zijn uw ouders? Ja. Weet je, op een manier van, waar zijn ze eigenlijk? Bij zo'n jongen, zo'n drillrapper volgens mij.
Ja, nee,
en dat jij zei, van ja, maar dat vind ik een rare vraag. Want de reden dat hij hier zit, is juist omdat zijn ouders niet echt aanwezig waren.
Nee, maar kijk,
in
wat in deze zaak natuurlijk wel opmerkelijk is, is dat deze jongen dus
tijdens
de voorlopige hechtenis denkt van, wacht even, waar zit ik eigenlijk in terecht? En ik kan me voorstellen dat je als 20-jarige, je bent nog niet helemaal volgroeid, dat je denkt van... Waar ben ik eigenlijk in beland? En is dit nou mijn voorland? Is dit nou wat ik wil? En dat je dan dus tot de realisatie komt, dit wil ik niet. Nee. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan dus uit een bepaald nest moet komen. Of dat je een soort steun moet hebben van thuis. Dat mensen tegen je zeggen, joh, waar ben je mee bezig?
Had je het idee dat de advocaat daar misschien een rol in speelde? Dat kan natuurlijk.
Nee, ik had het idee dat het echt uit hemzelf kwam.
Wauw.
En heb je daar bijvoorbeeld ook, want dat wil ik nog vragen, heb je daar bijvoorbeeld ook je... Nou, je hebt natuurlijk in je hoofd van tevoren, wat ga je eisen? Ik bedoel, heb je daar rekening mee gehouden? Ja.
Wat het nog extra bijzonder maakte, wat je ook vaak niet hebt, want ze willen allemaal een recasseringsadvies, maar dan mag de recassering met niemand praten, dus dat is altijd... Maar er was
even
een,
jongens, reclasseringsadvies.
Leg het uit.
Nou, dat is dat de reclassering een rapport schrijft over hoe zo'n jongen zeg maar erbij zit.
En hoe die mogelijk weer kan terugkeren in de maatschappij.
Ja, en dat is altijd heel... Daar heb ik vaak een beetje ruzie over.
Ja, je klinkt daar een beetje cynisch over.
Ja, omdat ik denk, waar moet je het over hebben, jongens? Het is zwijgrecht. Het is winstgedreven delictgedrag. Ja, moeten we daar nou recasseringscapaciteit aan spenderen?
Ja, maar tegelijkertijd wil je wel dat gesprek van mens tot mens.
Ja, als er iets te bespreken is. Maar je hebt die zonder delictbespreking met de recassering... kan de recassering... Het vertrekpunt is, ik hou mijn kaart op mijn borst. Maar ik wil wel een gesprek met je, want ik wil eigenlijk wel geschorst worden. Ja, dat is niet een echt gesprek.
Ja, maar het vertrekpunt kan ook zijn, Bart. Ik bedoel, kan ook zijn, ik hou mijn kaart op mijn borst. Maar ik heb wel problemen in mijn leven en ik wil er graag mee geholpen worden.
Ja, maar het verhaal wat er dan vaak komt is... Ja, ik heb wel schulden. Ja, hoeveel dan? 3000 euro. Oké. En dus ze willen schulden en een huis...
Ja,
jongens, daar hebben we de schuldhulpverlening voor. En snap je, dat is
en
niet...
de woningbouwvereniging.
Ja, maar die moeten ze wel kunnen bereiken.
Ja, nee, maar aan de andere kant denk ik ook... Ja, maar dat is een probleem wat iedereen misschien wel heeft.
Ja, zeker. Maar kijk, het is natuurlijk de vraag... Wat wil je bereiken?
Nee, goed.
Weet je, jij weet zelf... Hè, want, kijk, dit gaat over Utrecht-Zuid, hè, waar jij voornamelijk mee... Kijk, wij kennen Amsterdam natuurlijk beter. Jij helemaal, meer dan ik nog. Hè. Ik bedoel, dat is te vergelijken hè, qua problematiek... Van, hè, misschien met Zuidoost?
Ja, nee, kijk, ik bedoel dat daar problematiek is... en dat daar dit soort jongens zijn en die zijn er veel. Het zijn er best wel veel, vind ik altijd. Dat is een gegeven.
Ja, nee, maar de vraag is namelijk... Ik bedoel het in alle oprechtheid, hè, Bart... dat ik je helemaal kan volgen en ondertussen ook denk... maar waar ligt de oplossing? Snap je wat ik bedoel? Ligt de oplossing alleen maar bij jongens die op zitting erkennen...
maar ik vind het wel een belangrijke eerste stap. Daar volg ik Bart wel in.
Nee, natuurlijk kan dat een hele belangrijke eerste stap zijn. Alleen het is natuurlijk wel... Je moet je ook weer realiseren. Het is puur kan het een gesprek van mens tot mens zijn. Maar die jongen is verdacht, hè? Ja. En die is 20 jaar, 21 jaar, 19 jaar. En die zit daar en die moet wat. Met de recensering kan je ook een gesprek tot mens hebben. Maar als de recensering als uitgangspunt heeft, je moet eerst je delict bekennen, anders kunnen we eigenlijk niks met je. Ja, dan schiet het natuurlijk ook niet op.
Ja, dus maar vraag, weet je wat het wel is, Vlokstra? En dan ga ik, is natuurlijk wel...
Nee, maar het is toch gewoon een serieus gesprek? Bedoel,
ja, nee, het is natuurlijk, als je zo'n... Ik snap het wel, het is geen loterij zonder nieten, hè, natuurlijk, dit.
Nee, maar goed, die balans daarin, weet je, van en wat moet je dan wel doen en wat moet je niet doen? En wanneer ga je van preventie over naar... repressie als het om een individu gaat? Dat vind ik een interessante vraag.
Ja.
Of zie jij dat anders, Bart?
Mijn vertrekpunt is... je hebt iets gedaan en daar heb je gewoon mee af te rekenen.
Ja, dat is waar.
En de tactiek die heel vaak gehanteerd wordt is... we willen eerst een schorsingsrapportage en geschorst worden. Dan willen we uitstellen met het horen van allemaal getuigen. En na zoveel tijd is de inhoudelijke behandeling van de strafzaak... En dan zal de rechtbank niet meer alsnog een vrijheidsstraf opleggen. En zeg maar die standaard techniek, om het even naar te zeggen, dat is op microniveau het prettigst voor de verdachte. Maar op macroniveau is het desastreus.
Voor de samenleving.
Voor de samenleving. Ja. En ik denk op lange termijn ook voor de jongens. Want wat je ook steeds vaker ziet, is dat de rechtbank zegt, oké, schorsen. En daarna... Na een half jaar wordt die zaak behandeld. Ja, je hebt nog af te rekenen. Je gaat weer terug de gevangenis in.
Maar dit kan ik volgen, hè? Dit kan ik helemaal volgen.
En dan denk ik probeer ze uit te dagen. Als ik bij de voorgeleiding zit en ik heb kleine jongens... dan zeg ik altijd, denk na over je leven. Je hebt die eerste stapjes gezet in de cocaïnehandel. Je kan daaruit gaan. Of je kan erin zitten en erin blijven zitten... en lekker doorgroeien. Ga je lekker snel geld verdienen. Maar uiteindelijk zijn er twee manieren waarop dat eindigt. Of je zit heel lang in de bak, of je eindigt met een kogel door je hoofd.
Ja, dat zeg ik ook altijd.
Nou, ga daar maar eens over nadenken.
Houten doos of betonnen doos, je kan kiezen.
Maar het is bijzonder hoor, dat Bart bij voorgeleidingen zit. Dat zie je niet heel vaak. Eigenlijk alleen maar in hele grote zaken waar misschien ook moeilijke dingen spelen bij de voorgeleiding dat een officier is. Kijk, ik kan je volgen, hè? Ik ben ook helemaal...
Ja, maar ik geef ook een alternatief, hè?
Maar ik vraag ook een beetje me af van, weet je, maar is dit dan... De moeilijkheid van strafrecht natuurlijk is, hè, om die verandering teweeg te brengen... bij een voorgeleiding, hè, bij een zitting, in een strafeis, in een strafmotivering, in een vonnis, hè, in een strafmaatoverweging. Het is zo'n moeilijke context, hè, om daarbinnen jongens op het andere pad te krijgen. Dat realiseer je je toch wel, of niet?
Ja en nee. Kijk, ik doe een aanbod, hè? Dus ik zeg dan, als ik... die waarschuwing heb gegeven, dan zeg ik... als jij dit wil aangrijpen om schoon schip te maken... en je leven een andere kans om je leven om te gooien... Dan wil ik je daarbij helpen, maar dan moet je eerst afrekenen. Want zo gaat het nou eenmaal. Als je dingen fout doet, dan moet je het eerst moet je op de blaren zitten... en daarna gaan we samen kijken naar de toekomst. Bijna niemand gaat hierop in. Soms op zitting, hè, zoals met deze jongen, was dat wel het verhaal. En natuurlijk hou ik daar rekening mee.
Maar dat laat ons zien dat het dus kennelijk niet echt werkt, toch dan?
Ja, dat klopt.
Ja, maar dan moeten we toch kijken of we misschien dan een andere oplossing moeten, of niet? Of denk je dat niet? Ja, het is lastig, hè? Ik vind het ook complex, hoor. Ik bedoel,
Kijk, deze jongen, als ik kijk naar Utrecht-Zuid, dan hebben we natuurlijk, we zijn al een paar jaar zijn we dat aan het hebben dat geïntensiveerd. En aan het begin zag je dus ook, hè, die jongen waar we het nu over hebben, dat is eind 2020 geweest. Zag je bij, zeg maar, bij dat soort grotere acties, zag je ook, om het maar even te noemen, normale jongens zoals deze jongen. En naarmate die acties, zeg maar, naarmate we dit vaker gingen doen, zag ik een verschil. Dus zag ik minder... tussen aanhalingstekens normale jongens.
Meer geharde jongens.
En zag ik meer jongens die al een lang strafblad had. En vaak kan je het strafblad lezen. Hè? Ja. Bij de echte boeven begint het allemaal met leerplicht. En daarna zie je de kleinere vermogensfeiten. Dan zie je de inbraken en de drugs. Dus die zijn echt... Je ziet ze gewoon geld verdienen op een manier... die ze afstemmen naar de minste pakkant, zeg maar. Mm-hmm. En op het moment dat je merkt dat je minder jongens binnenkrijgt... van normale jongens en meer de harde jongens... dan denk ik dat je wel iets goed doet. Want het is natuurlijk het is een illusie dat deze problematiek eindigt.
In deze zaak, hè? Je zei net... heb je rekening gehouden ook met je eis toen deze jongen dit zo zei?
Ja, kijk, je hebt... voor dealen heb je gewoon oriëntatiepunten die de rechtbank hanteert. En dat zijn in beginsel onvoorwaardelijke gevangenisstraffen.
Ja.
En dat is... Ik eis eigenlijk altijd conform die oriëntatiepunten.
Oké.
Dus Dus in deze zaak zat je denk ik aan een strafmaat van ongeveer, zeg maar, een ruw half jaar.
Ja.
6 maanden. Hij had een e-mail van school, van een mentor van school, die zei, wij zijn enorm geschrokken wat hier is gebeurd. We hebben het gehoord. Dit is een leerling waar wij echt wat mee kunnen en wat mee willen. En wij gaan ons best doen om extra op hem te investeren. Bijzondere e-mail van school, zie je ook bijna nooit.
Nee.
En dan is de vraag, die komt dan wel heel erg naar voren. Hè? Je hebt een goed onderbouwd verhaal. Ja. Waarom deze jongen anders is dan de andere. Hè? Want ik moet niet willekeurig, maar de een omdat ik hem zo aardig vind, mag die al naar buiten. Je hebt een goed verhaal. Onderbouwd dat deze jongen het echt anders wil. Ja, die moet je dan niet maar binnen laten zitten voor de straf. Dus ik heb een straf geëist die erop, dit was in de kerstvakantie, die erop neerkwam dat hij op de laatste zondag van de kerstvakantie naar buiten ging. Nog een stuk voorwaardelijk daarnaast. Zodat hij gewoon weer naar school kon die maandag.
En de rechter ook weer mee.
Ja, ja. Ik weet het niet meer, maar volgens mij was het conform mijn eis.
Je hebt ook een brief geschreven. En in die brief schreef je, ik zou heel graag eens verder met je willen praten over wat je op zitting vertelde. Zeker niet om informatie te krijgen over andere verdachten of zoiets. Maar omdat ik graag van je wil leren wat we kunnen doen om te voorkomen dat jongeren in de cocaïnehandel terechtkomen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat die drugshandel niks dan ellende brengt. Dat is een hele onconventionele brief van een officier van justitie.
Ja, ik had ook nog niet eerder zo even verstuurd eigenlijk.
Maar waarom verstuurde je deze brief? Want ik neem aan dat, bedoel, over deze thematiek heb je heel veel besprekingen en zo. Maar deze jongen trof je of zo op een of andere manier.
Ja, zijn verhaal raakte me. Ja. Het was anders dan alle verhalen van soortgelijke zaken die ik tot dat moment had gehoord. En ik dacht, nou, misschien wilde hij het wel.
Een
verrek.
En? Ja?
Ja, ik kreeg een mailtje van hem. We hebben koffie gedronken. Echt ook wel 2 uur of zo, politiebureau.
Oh ja, joh.
En wat... Ja, hij mocht weten waar. Want ik dacht, ja, ik weet niet wat hij wilde zeggen, maar hij vond het prettig op politiebureau.
Want dat gesprek, jullie gaan dat gesprek in en hij komt op het politiebureau. Nou, dan zit je dus eigenlijk, dat lijkt me een beetje onwennig in het begin. Want ja, hier zit ook de baas van het opsporingsonderzoek, waardoor je uiteindelijk gepakt bent.
Ja, dat is ook onwennig.
Ging dat onwennig ook in het begin?
Ja, ja. En ik heb heel erg benadrukt. Ik zei, joh, het is heel raar. Want jij weet wie ik ben, ik weet wie jij bent. Maar ik zie dit echt als been op tafel, koffie drinken. Wij zitten hier gewoon van mens tot mens. Ik ga je niks vragen over anderen. Want ik wil je niet in die positie hebben. Dus vertel me ook niks over anderen, maar vertel gewoon jouw verhaal. Want daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
En wat vertelde die?
Ja, veel. Het wat voor nest hij kwam en hoe dat allemaal, hoe zijn opvoeding was en hoe die erin terecht was gekomen.
En hoe dat, was dat gegaan?
Ja, eigenlijk heel simpel. Had zijn rijbewijs. Wat wil een jongen van die net zijn rijbewijs heeft, die wil autorijden? Nou ja, een jongen verderop in de straat, waarvan die eigenlijk wel weet dat het niet heel erg zuivere koffie is. Die zei, oh, je mag wel in mijn auto rijden. Die zei, oh, ga daar even heen. En hij had heel snel door dat als hij dan daarheen ging, dan ging die jongen drugs wegbrengen. En aan het einde van zo'n rit, dan kreeg hij een keer 20, 30, 40 euro. Ja, dat is natuurlijk wel... je doet iets wat je leuk vindt. Je bent aan het chillen, je bent een rondje aan het rijden, je krijgt nog een beetje geld. Dus dat ging een tijdje zo door. En op een gegeven moment zei die jongen, ja, je kan ook je eigen telefoon krijgen. Dan verdien je veel meer. Nou, prima, zei hij toen. En zo rolde hij erin.
Ja, dit is wat ze soms ook omschrijven als ronselen. Hè? Maar dit is natuurlijk eigenlijk geen... Dat ronselen, ja, ik vind het altijd iets...
Ja, dan ga ik iets heel naar zeggen. Ik ken de verhalen niet van ronselen.
Ja, ik ook niet.
Ze komen elke keer weer rond van kinderen op basisscholen die pakketjes moeten... Ik heb meer dan 200 drugsonderzoeken gedaan, denk ik, in de afgelopen jaar. In één zaak ben ik iets tegengekomen van druk op minderjarigen. En dat was een jongen van rond de 19 en die had... twee jongens van rond de 16 ook voor zich werken. En daar zat wel iets van druk in. Maar niet zodanig dat het strafrechtelijk verwijderd
wordt. Die verhalen komen wel vaak van overheidswegen, zeg
ja,
maar.
Nou ja, je hoort je, mij niet
ja, maar ja, ik zit ook al 12-jarige in die liquidatiepleeg. Ik denk, nou, ik heb ze nog niet meegemaakt.
Nee, ik
hoor,
ook niet.
Het is echt...
Nee, maar ik denk de gemiddelde leeftijd is 19.
Ja, maar dit verhaal wat jou dus is verteld... is eigenlijk gewoon exemplarisch hoe het gewoon gaat.
Ja.
Maar dus, heeft je ook iets van ander inzicht gegeven? Los van hoe je feitelijk die handel inrolt, dat is duidelijk.
Ja.
Maar ook zeg maar, de achtergrond en alles. En dat je denkt misschien...
Nou, ik denk dat het niet een slachtoffer is of zo. Nee. Dat hij het niet heeft gedaan omdat het allemaal niet anders kon. Ik heb ook jongens een onderzoek gehad waarbij we gewoon hoorden over de tap dat ze gewoon eerst wel een baan hadden, maar er gewoon mee stopten. Want ja, je kan veel beter verdienen met de drugshandel. Ja. En één ding wat hij vertelde, en dat heb ik aan heel veel collega's verteld, omdat het echt iets prachtigs zegt over hoe wij in de afgelopen jaren om zijn gegaan met dealonderzoeken of met drugsdealen. Hij zei ja. En toen had het over de effectiviteit van politie ingrijpen, dat soort dingen. Het zeiden ja, als je in een onderzoek zit, dan heb je een probleem. Maar als je gewoon hete daad gepakt wordt met wat drugs, dan sta je zo weer buiten. En dan dacht ik, zie hier, ze weten het gewoon. Als er geen, als we een toevalstreffer hebben, we houden een dealer aan, we weten allemaal dat het een dealer is. Ja, ingewikkeld, hebben we capaciteit? Nee, nou, we houden het bij bezit.
Ja.
En als er een onderzoek is en je bent er gericht naar op zoek, dan heb je wel een probleem. Nou, zo is dat gegaan in die wijken.
Dus eigenlijk is jouw constatering gewoon, het is verdomd lucratief. En
ja?
Ja, dat is het ook.
Maar ja, het punt is toch niet, Bart, zijn er slachtoffers, zijn er daders? Weet je, het punt is toch meer, ja, maar het is zo'n zwart-wit discussie, hè? Het is toch
maar
meer,
dat frame, hè, dat komt heel vaak weer binnen. Alsof die jongens een soort van kansarme stumperd zijn die niks anders kunnen dan drugs dealen. En mijn stelling is, in beginsel is het allemaal wel overwogen. Want dit is gewoon verrekte, makkelijk, lekker snel geld verdienen.
Ja, maar dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel meer dat er een andere context is. Dus dat je, kijk, we hebben het net over gehad over het 1-op-1 gesprek op zitting. Hè, hoe vaak dat eigenlijk niet plaatsvindt. En hoe vaak eigenlijk, zeg maar, het strafrecht geen verandering teweeg brengt. Hè, ja. bij jongens die jij voor je hebt. En ik vroeg je niet voor niets van, ja, maar moeten we dan niet naar een andere manier toe, zeg maar?
Jazeker.
En dat bedoel ik eigenlijk hier eigenlijk ook. Hè? Dus dat je, ja, dat...
Maar daarom moet je, denk ik, je moet het en-en doen. En vaak doen we of-of. Dus we doen of repressie en dan een paar keer achter elkaar en dan doen we niks. Of we doen alleen maar preventie. Dus dan gaan we zeggen, ja, we moeten die jongens helpen en we moeten ze een baan geven. Ik heb heel veel jongens een baan aangeboden. Ik ben op een gegeven moment zelf de boer opgegaan naar bedrijven. Jongens, hebben jullie plekken? Stel nou dat er een jongen uit die drugscene komt en die zegt, ik wil helemaal opnieuw beginnen. Hebben jullie een plek? Ja, we hebben een plek. Ik heb nooit die mensen gebeld om die plek in te vullen. Want ze hebben helemaal geen behoefte aan een baan krijgen. Dus je moet preventie gaan doen zonder dat daar repressie tegenover staat, is gewoon kansloos. Je moet het allebei doen. En dat hebben we geprobeerd. Dus in bepaalde wijken, je gaat en met strafrechtelijke onderzoeken ga je gewoon de gasten eruit pikken om de tanden van het strafrecht te laten zien. En je gaat in die wijk ga je aan de gang met eigenlijk de laag eronder, met preventieve maatregelen. En waar heb je het dan over? Bijvoorbeeld lesgeven. Dus een lesprogramma ontwikkeld kapot sterk. En dan ga je aan groep 8 ga je vertellen over de cocaïnehandel. Ja. En ik dacht dus in het begin, we nou helemaal knettergek geworden? Ja. Toen ik 12 was, toen wist ik wel wat drugs was, denk ik.
Ja.
Maar veel meer dan dat niet. En dan kom ik daar in de klas en dan ga ik daar mijn verhaal doen.
Dat is een andere wereld.
En ze weten het allemaal.
Ja.
Ja, maar juist daarom. Juist omdat het een andere wereld is, zullen we er dus anders op moeten.
Ja.
Nou, ik heb ook wel les gegeven op scholen. En wat mij dan wel trof. Kijk, ik denk dat je in geen enkel land zoveel kansen krijgt als in Nederland. Hè? Dus en aan de andere kant is er wel sprake van. Niet iedereen heeft dezelfde kansen in dit land. Maar wat mij trof aan die gesprekken op zo'n school is dat bij een aantal van de jongetjes dat die al een heel fatalistisch zelfbeeld hadden op hele jonge leeftijd. Dat ze dus zeiden van, over de drugshandel, ja, maar meester, ik word toch niks anders. Weet je wel?
Dat
ze,
dat, waar komt dat vandaan dan?
Ja, dat weet ik dus. Maar dat is, dan betreed je dus eigenlijk de sociologie. Zit je dan,
maar dit probleem is zo groot. Dit kan je niet oplossen. Dit heeft te maken met huisvesting. Ik kwam op scholen met geen één wit kopje ertussen.
Ja.
En daar heb ik niet zozeer een oordeel over, maar ik schrok er wel van, omdat wij groeien met elkaar op, zeg maar, in Nederland.
Ja.
En we hebben een multiculturele samenleving in Nederland. En dat is wat je verwacht dat je ook ziet op een school. En dat is natuurlijk al, dat zegt iets over de context waarin je opgroeit. Je hebt het over huisvesting. Als je als kind iets voor jezelf wil doen, kan dat thuis? Of moet je dan de straat op, waar ook andere straatdingen gebeuren? Dus het is gewoon een probleem met heel erg veel facetten. En wat er bij mij uitspringt wel, is als je het hebt, want ik probeer met die kinderen, ik vertel verhalen. Verhalen over verdachten die ik tegen ben gekomen.
Op scholen doe je dat?
Ja.
Om te waarschuwen.
Dus ik vraag eerst van jongens, ik ga eerst natuurlijk dat trek betogen aan. Dan zeg ik, nou, hè, wat is dit nou voor rare jurk? Nou, dan gaan we het daarover hebben. En dan mogen ze getal roepen tussen de 300 en de 400. En dan kunnen ze controleren of ik mijn werk een beetje goed doe. Want dan moet ik uit mijn hoofd zeggen welk strafartikel het is. En dan ga ik die tekst voorlezen. Dan vinden ze hilarisch natuurlijk. Daar snappen ze helemaal niks van. En daarna zeg ik, ik heb een gekke vraag. Wat is echt belangrijk in het leven? En dat schrijf ik op bord. Ja. Hele mooie dingen. Familie, geluk, gezond. Allemaal van dat soort dingen. Mm-hmm. En dan ga ik een aantal verhalen vertellen. Van hele kleine verhaaltjes tot grote, zeg maar, verhalen. En daarna zeg ik, hey, als we nou kijken naar wat echt belangrijk is in het leven. Hoe ging dat eigenlijk met deze personen? Konden die nog hun familie zien? Konden die nog... Nou, het is misschien een beetje cheesy als ik het zo vertel.
Nee, maar ik herken dit wel. Want dat is ook altijd wat ik zeg. De echte, wat echt iets waard is in je leven, is tijd en niet geld.
Ja. Maar wat mij raakt is hoe onafgestemd de dromen van die kinderen zijn. Want die jongens willen rapper of voetballer worden.
Ja.
En laten we wel wezen.
Dat lukt er niet. Dat lukt
nou, waarschijnlijk niet geen één in die klas.
Nee.
En dan denk ik
of
wel.
Of influencer. Ja, tegenwoordig.
Nee. Dan denk ik wel. Hoe gaat dat nou ook thuis? Wordt er echt gesproken over wie ben je als kind? Wat kan je goed? Wat kan je niet goed? Wat?
En ik denk dat je, maar daar Bart, raak je natuurlijk ook wel iets. Dat sommige gezinnen, daar gaat het daar helemaal niet over. Nee. Ik heb wel eens iemand gesproken die zei, die vroeg aan mij, en Chris kent dit verhaal, ging het bij jou thuis vroeger over geld? Ik zei, nee, ja, als ik een nieuwe spijkerbroek wilde en mijn moeder vond het te duur, dan ging het over geld. En dan werd het. En toen zei de jongen zei tegen mij, bij mij thuis ging het altijd over geld.
Precies.
Alleen maar over geld. En waarom? Omdat het er niet was. Ja. En dat had ook, die jongen die was best wel openhartig erin. Dat hing natuurlijk ook samen met de keuzes van zijn ouders. Die hadden veel kinderen en die hadden weinig inkomen. Maar daardoor was geld altijd een nijpend iets. En wat had die jongen daardoor geleerd? Dat geld eigenlijk alles was.
Ja.
Ja, maar kijk, het is ook een beetje dat je zegt van, hè, waarom vindt dat gesprek niet plaats? Wat gesprek vindt niet plaats? Kijk, het is echt, jongens, als je met 8 kinderen op een flat woont, hè, waarbij vader veel werkt of niet in beeld is, en moeder moet het gezin runnen en zussen die voeden hun broertjes op.
Dan gaat het snel mis.
En er is geldgebrek, hè, en de eindjes, de energierekening is een hoog en het eten wordt steeds duurder. Dan kan dat gesprek niet plaatsvinden. Hè, dus dat is wel, denk ik, elke keer weer. Kijk, laat ik het zo zeggen. Als jij kijkt naar de gehele problematiek pakken, echt even helemaal meta. Wat lost het strafrecht uiteindelijk, denk jij, op hierin? Behalve...
Het strafrecht is een noodzakelijk kwaad.
Precies, hè? Om de ergste gevallen eruit te trekken.
Je moet repressie blijven doen. Waarbij, denk ik, de eerste ambitie is, wat ik net zei, zorg in ieder geval dat de
ergste gevallen eruit gaan.
Ja, dat de jongens die erover nadenken, dat die denken, ja, maar ik ga het niet doen. Want vorige week is Henk opgepakt. Ik ben wel even lekker gek.
Ja.
Ik kan misschien wel goed verdienen, maar dat ga ik niet doen. Dat zou mijn eerste ambitie zijn. Ja. En daarvoor heb je gewoon die repressie heb je gewoon nodig.
Maar je bent het met me eens. Dat is een klein deeltje van de oplossing van de hele problematiek.
Ja.
Weet je, en over dat andere deel, daar praten we eigenlijk, vind ik, ja, sowieso in het straf natuurlijk veel te weinig over. Weet je, het is zo complex.
Maar is dat ook iets waarin het strafrecht over gepraat moet worden? Want dat strafrecht, dat is toch, dat je zegt hetzelfde. Dat
het heeft ook wel heel veel invloed op. Hè?
Ja.
Op het moment dat zo'n jongen wordt aangehouden in de gevangenis, zit ook zijn familie, hè, en alles wat er omheen gebeurt. Dus het is maar een klein deel van de oplossing, maar het is wel een groot deel, hè, van een factor die invloed heeft over hoe het gaat. Ja, ik vind het ook niet makkelijk hoor, Bart, maar ik vind het wel, zeker voor de toekomst en gelet op alle ellende die we achter ons hebben, is het een...
Maar dit zijn ook politiek natuurlijk niet sexy dingen, om te zeggen, nou, we moeten gewoon 10 jaar lang moeten we extra investeren in wijkteams, in jongerenwerkers.
Precies.
Dat zijn allemaal... Politieke doelen moeten natuurlijk zo ongeveer binnen 2 jaar gerealiseerd zijn.
Law and order. Aanpakken.
En dan is repressie is natuurlijk een makkelijker boodschap dan preventie. Waarbij ik dan meteen dus weer zeg, je moet het alle twee doen. Repressie en preventie.
Volg jij deze jongen nog? Of is dat, heb je...
Nee.
Nee, dit...
Ik vind ook niet dat ik dat kan doen. Als hij contact met mij zoekt, dan ben ik er. Ja. Maar je kan niet af en toe even tegen een politieman zeggen... hey, check eens even hoe het met hem gaat. Ja. Dus dat doe ik niet. Dus ik weet het niet hoe het met hem gaat.
Maar je hoopt dat het goed gaat.
Ja, tuurlijk.
Bart Nitro, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Het vonnis in deze zaak is niet na te lezen, omdat het een politierechterzitting is geweest. U heeft pech. Ja. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.